Leuk dat je luistert naar Brandstof, de podcast. Soms is het leven gewoon even ruk. Toch doen we met z'n allen pogingen om het tegendeel te bewijzen.
Dit doen we door weg te blijven van vervelende gevoelens en gedachten die ons ongemakkelijk laten voelen. In deze podcast zoeken we juist die onderwerpen op die we normaal ontwijken om zo te groeien als mens.
Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hyper de piep!
Yeah! Yeah, jongens, nou, Romy is jarig vandaag. Gefeliciteerd, Rom!
Dankjewel,
dank jullie wel.
Zo leuk!
Ah. Ja, vandaag is de studio mooi versierd, want... Nou ja, weet je, we moeten jouw 29ste levensjaar natuurlijk heel goed inluiden.
Zeker.
Ja, ja, ja. Ik was niet alleen aan het zingen. Want wie horen jullie nou nog meer? Tromgeroffel. Nienke.
Ja, onze nieuwste Nienke. Teamlid.
Hallo.
Ja, Nien is onze nieuwste teamlid. En die helpt ons achter de schermen met echt superveel dingen voor de podcast. Dus superleuk. En die is er vandaag voor het eerst bij.
Ja, even een keer kijken hoe jullie het hier allemaal in de studio doen. Meestal doen we alles op afstand, veel contact. Maar ja, dit is de plek waar het gebeurt natuurlijk. Ja,
het epicentrum.
Ja, de magic.
En ja. Even kort, hoe vind je het tot nu toe?
Paras? Ja, geweldig.
Ja,
ja, heerlijk team.
Nou, wij ook met jou.
Ja, we zijn wel echt een topteam.
Ja. Mm-hmm. Ja, we vullen elkaar mooi aan.
Dus nou, dan hebben jullie Nienke ook even gehoord. We zullen haar ook op Instagram nog even introduceren. Dus dan zien jullie daar meer over Nien. Ja. Nou, vandaag staat er weer een leuke aflevering op de planning. Ja, Romy en ik gaan weer met z'n tweeën opnemen. We vinden het leuk om af en toe met sprekers afleveringen op te nemen. Maar ook met z'n tweeën vinden we dat heel erg leuk. Juist omdat we het belangrijk vinden dat we ook... samen elke keer de diepte in kunnen gaan. En dat we daar niet altijd met andere mensen over hoeven te spreken. Ja. Want wij kunnen oneindig lullen. En daar is ook het idee van de podcast in eerste instantie door ontstaan. Nou, vandaag hebben we een onderwerp. En dat is werken aan je zelfbeeld. We hebben allemaal ideeën over wie en hoe we zijn. En hoe we absoluut niet zijn. Of ons zelfbeeld nu overwegend positief is. Of juist niet. Een volledig beeld hebben we vaak niet. Er zijn altijd aspecten die we als het ware wegpoetsen. Want we presenteren graag de beste versie van onszelf. Dit doen we niet alleen richting anderen, ook tegenover onszelf.
Maar zoals het wegmoffelen van incasso's onze schulden niet verlaagt, zo maakt het verstoppen van eigenschappen in onszelf ook niet dat deze er niet meer zijn. Integendeel, want vaak komen ze nog krachtiger naar voren. In deze aflevering vertellen we je meer over hoe dit zit, wat jij kan doen om de schaduwkant in jezelf te omarmen en welke voordelen dit heeft. Want een positief zelfbeeld begint met het omarmen van de donkere stukken in onszelf.
Ja. En nu dacht iedereen bij het lezen van de titel hoe we mensen gingen helpen met het opkrikken van een positief zelfbeeld. Dan is deze intro misschien een beetje een fopje.
Ja. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ik denk, en daarmee komen we gelijk toch wel tot de kern van waarom wat er vaak misgaat als het gaat over ons zelfbeeld.
Ja.
Want ja, paradoxaal genoeg is het dus zo dat op het moment dat we ons zelfbeeld proberen op te krikken, dus van buiten naar binnen. Dus we proberen tegen onszelf continu te zeggen dat we positief zijn, of dat we onbaatzuchtig zijn, of dat we goed willen zorgen voor de ander. Door dat maar heel hard te roepen, sneeuwt eigenlijk die donkere kanten, die sneeuwen we eigenlijk onder. En dat maakt juist dat diep van binnen het zelfbeeld niet zo positief is. Dus paradoxaal genoeg, op het moment dat we dus onze donkere stuk in onszelf accepteren en blootleggen en daar gewoon mee zijn, zal ons zelfbeeld positiever worden. Dus ja, daar gaan we zo meteen nog even verder op in. Maar dat is eigenlijk heel gek genoeg hoe het werkt.
Ja, en ik denk dat voor we echt induiken op die, nou even tussen aanhalingstekens, schaduwkant. Want ik kan me best voorstellen dat als mensen dat voor het eerst horen, dat ze denken van, heb ik een schaduwkant? Wat is dat? Of dat klinkt wel erg heftig. Dat vind ik namelijk ook. En dat noemt men namelijk schaduwwerk. Dat is de officiële term hiervoor. En dat kan best wel een beetje negatief klinken.
Ja.
Maar misschien als je dat dus negatief vindt, zegt dat eigenlijk wel iets over jezelf. Dus dat, dat er dan niet mag zijn of zo. Maar misschien voor we daarop induiken, is het even interessant om ook nog even terug te gaan naar het ego. We hebben hier al met Jan Geurts een aflevering over opgenomen. Maar misschien heel even kort van wat is nou eigenlijk ons ego? Want dan kunnen we ook beter begrijpen hoe het werkt, hoe je je eigen shadows beter kunt omarmen.
Ja, nou het ego is dus eigenlijk, het ontstaat in onze jeugd. Want we worden zonder ego geboren. We worden eigenlijk als puur bewust, we zijn gewoon als baby. Dus we doen ja wat we doen en hoe we ons voelen staat direct in één lijn. En dan groeien we op en dan moeten we natuurlijk ook meekomen in een bepaalde maatschappij en met onze ouders. Dus bepaald gedrag wordt goedgekeurd en bepaald gedrag wordt afgekeurd. Nou, dan ontstaat ons ego. Dus ons ego is eigenlijk een verzameling aan overtuigingen en gedachten over onszelf. Dus ego in Latijn ook, dat betekent ook ik. Dus het is onze identificatie met al onze overtuiging over onszelf. Dus ik ben zus, ik ben zo, ik ben vriendelijk, ik ben geen teamplayer, maar ik ben wel dit. Nou, dat is eigenlijk het ego. Ego is ook een soort van beschermingsmechanisme. Dus het houdt er heel erg van om in overeenstemming te leven met die overtuigingen. Want dan weet ons, als we dat doen, dan weten we ook waar we aan toe zijn. Als ik iedere dag opsta en denk, hoe zal ik vandaag weer eens zijn? Andere mensen hebben daar moeite mee, want we houden graag toch wel van bepaalde voorspelbaarheid. Eigenlijk gaan we gewoon iedere dag, identificeren we ons met die oude patronen, die oude verhalen die we ons tegen ons vertellen, in onszelf vertellen. Nou, wat er ook gebeurt is, we keuren bepaalde dingen in anderen af. Dat is onze cultuur ook. Dat is ook de definitie, denk ik, van cultuur.
Dus en het ontstaat ook door die conditionering vanaf jongs af aan.
Ja. Dus bepaalde dingen worden door onze ouders al goedgekeurd en afgestraft. Nou, dat gebeurt dus binnen ons gezin. Maar dat zie je dus ook. Die trends gebeuren dus ook binnen bepaalde culturen. Want,
school ook.
Ja, bijvoorbeeld, ik noem maar even wat. In Nederland In Nederland zijn mensen iets brutaler dan bijvoorbeeld in België. Ja, dat is dus al een verschil. Dus waar we in Nederland zeggen, nou weet je, als je voor jezelf opkomt, nou, dat is iets positiefs, weet je, je bent ambitieus. In België, als je dat doet, dan wordt dat gezien als iets negatiefs. Dus zo wordt gedrag goedgekeurd of afgekeurd. Nou, en zo ontstaan ook de schaduwkanten in onszelf. Omdat we als het ware bepaalde dingen in onszelf afwijzen en in anderen. Dus in feite wat een schaduwkant is een plek in het onderbewustzijn waar eigenlijk al die onderdrukte gevoelens en emoties zijn. Dus eigenlijk alles wat er niet mag zijn, wordt daarin weggestopt.
Ja, precies. En dat ontstaat dus eigenlijk door polarisatie.
Ja.
Dus het idee dat iets goed is of dat iets fout is. En ik vergelijk wat Romy net uitlegde ook altijd met een ui. Dus eigenlijk wat er gebeurt inderdaad op het moment dat je wordt geboren, ben je eigenlijk gewoon altijd liefde. Baby's zijn altijd vrolijk en blij en je zal nooit een boze baby zien. En wat er gebeurt, je krijgt allemaal laagjes van de ui om je heen gebouwd. En op het moment dat er een bepaald bewustzijn ontstaat in de loop van het leven, dan is het aan jou om al die laagjes één voor één weer af te gaan pellen. Want al die laagjes zijn als het ware jouw overtuigingen en jouw conditioneringen. Maar als je daar niet bewust van bent, dan zal je altijd één dikke ui blijven, om maar even zo te zeggen. En op het moment dat je die dus gaat afbellen, dan kom je opeens veel meer tot de kern. En als je tot de kern komt, dus echt wie jij echt in jouw blauwdruk bent als persoon, dan kom je in authenticiteit en dan kom je naar de persoon die je van binnen echt zal zijn. En als je daar dichterbij gaat komen, ga je veel meer leven vanuit flow en vanuit een hoge energie.
Ja.
Dus,
dat is ook wel mooi wat jij zegt, flow. Dan floot alles, want alles mag er dan zijn. En op het moment dat wij bepaalde dingen in onszelf afwijzen, dan stagneert die energie. En dan zijn we heel erg druk bezig met, ik vergelijk het altijd een beetje met een ballon onder water proberen te houden. Het kost heel veel kracht om dat te onderdrukken. Terwijl als die ballon er gewoon mag zijn met de lichte en de misschien wat donkere kanten, al is dat natuurlijk ook weer een oordeel. Wat is licht en wat is donker? Maar we moeten het natuurlijk ergens over hebben. Dan accepteren we veel meer van onszelf, maar dus ook van anderen. En wat we nu doen is een beetje als een soort van Barbapapa, zijn we onszelf in allerlei bochten en hoeken aan het wringen om de perfecte versie van onszelf te zijn. Tegelijkertijd projecteren we dat ook op anderen en verwachten we dat ook van anderen. Dus we houden het met elkaar als cultuur zijnde ook in stand. Terwijl, ja, wat zou er nou gebeuren als we allemaal die delen in onszelf zouden accepteren en dus automatisch ook in anderen? Dan, ja, leven we dus letterlijk in meer flow.
Ja, en ik denk ook, want ja, hoe herken je nou die schaduwkanten in jezelf? Een van de dingen waar ik door denk dat je het kan opmerken, er zijn natuurlijk verschillende manieren, maar dat is voornamelijk door, in ieder geval voor mezelf, als ik word getriggerd door een ander, dat ik merk dat ik aan het oordelen ben, dat ik iets vind van een ander wat ik afkeur. Op dat moment betekent eigenlijk dat een mega spiegel is. Want iemand vertoont een bepaald gedrag waarvan ik denk, oh, dat kan echt niet. Of nou, dat vind ik echt not done of niet leuk. Dan is dat dus eigenlijk iets wat ik ook in mezelf heb. Want alles wat iets in jou triggert, dat zegt iets over wat jij wat jij herkent. Omdat, ja, je het in jezelf draagt. Maar omdat jij het afkeurt, betekent dat je het bij jezelf hebt weggestopt. Dus dat is een, ja, van jouw shadows. Dus bijvoorbeeld, even als voorbeeld.
Ik heb wel een voorbeeld.
Oh, okay, ja, ga maar, ja.
Die heel recent is. Ik zat een paar dagen geleden zat ik in de trein. En door de heftige sneeuwval was de trein echt best wel vol. Maar goed, het is tegelijkertijd ook corona. Dus ik zat in zo'n viertje. Weet je wel, met twee stoelen tegenover je. En naast mij was ook een viertje. En daar zaten twee mensen diagonaal tegenover elkaar. En in mijn viertje ook. Er kwam een vrouw aan met een kinderwagen. En die vroeg aan die vrouw van, excuse me, die kon niet echt goed Nederlands. Maar die vroeg van, goh, die liet in ieder geval blijk van, ik zou hier graag willen zitten. En die andere vrouw, die zei gewoon, die kon ook niet zo goed Nederlands. Die zei gewoon heel stellig, no. En die ging letterlijk, die schuifde een stoel op om echt ook met haar lichaamstaal te laten weten van, ja, ik weet niet wat jij gaat doen, maar jij gaat hier zeker niet zitten. En ik merkte dat ik echt zo aan mezelf, dat ik echt zo met mijn ogen zo, mijn ogen werden groot en ik ging met mijn ogen rollen en ik dacht echt zo van, wow, oké, bot. En toen gelijk al dacht ik, oh, maar wacht even, wat zegt dit dan over mij? Want aan de andere kant vind ik het ook best wel weer nice dat iemand zo eerlijk uitspreekt van, nou, dit voelt niet goed voor mij, om welke reden dan ook. Of nee, dit wil ik niet. En toen dacht ik, oh, dat liet mij dus eigenlijk zien dat ik dat meer ook zelf mag doen. Ja. Want ik ging gelijk die vrouw veroordelen, ze van, oh, oké, bot. En toen dacht ik, oh, ik ben dus best wel gevoelig voor wat anderen van mij vinden. Dus ik zou altijd, ook al zou ik denken, liever niet, zou ik denken, oh, oké, ik zeg er niks van.
Ja, precies. Dus die botheid is eigenlijk een soort van wat jij hebt weggestopt. Omdat jij, ja, denkt dat mensen dat, ja, raar vinden als jij eigenlijk heel eerlijk bent wat je zegt, ja, wat je vindt.
Ja. Dus, ja, dat is een mooi voorbeeld, denk ik.
Ja, en ik herken het 100%, want dit is voor mij ook echt precies hetzelfde. Ik ben echt, ondanks dat ik me er echt bewuster van probeer te worden, heel gevoelig nog steeds voor wat andere mensen van mij vinden.
Ja.
En ik merk dus, als ik kijk naar de triggers die ik krijg, dat als iemand bijvoorbeeld ongeïnteresseerd is, of als iemand, ja, een beetje nonchalant over iets doet, dat ik echt denk van, Jezus, doe even geïnteresseerd of zo. Alleen dan, op het moment dat dat gebeurt, denk ik, wow, dat is raar dat ik dat vind. Oh nee, dat is helemaal niet raar, weet je. Dus dan ga je dat de innerlijke, ja, conversatie aan met jezelf. Alleen blijkbaar is er dus een stukje in mij die heel erg altijd aan het pleasen is. Ondanks dat ik misschien niet per se geïnteresseerd ben in wat de ander te vertellen heeft. Dus ik vind het not done als ik bijvoorbeeld dan denk van, ja, sorry, maar dit vind ik niet interessant. Dus ik hoef hier verder niks mee.
Ja.
Dus dat stuk van mij mag er dus veel meer zijn. Want dan zou ik veel authentieker worden.
Ja.
Dus dat is ook wel,
ja,
grappig.
Dat is grappig, ja. Nou ja, en ik denk, weet je, ook voor de luisteraars, andere dingen die uiteindelijk zijn het aspecten waar je diep van binnen voor schaamt. En als ik dat zo zeg, dan denk je misschien van, ah joh, weet je, ik schaam me nergens voor. Maar schaamte is niet naakt over een plein rennen schaamte. Schaamte kan heel subtiel zijn, kan heel subtiel aanvoelen. Maar het zijn in ieder geval, ja, het kunnen emoties zijn als woede, jaloezie, haat, minachting. Maar ook, misschien bijzondere verlangens. Dingen waarvan je denkt, oeh, dit is weird. Kan ik dit wel delen met anderen?
Ja. Zeker, ja. En ik denk dat als je daar steeds bewuster van gaat worden, dan ga je steeds meer in je kracht staan.
Ja.
Dus je wordt eigenlijk gewoon authentieker. En voor mij is het ook een proces. Want Romy en ik, voordat we deze aflevering gingen opnemen, weet ik nog dat ik tegen Romy zei vorige week van, Ik weet eigenlijk niet of ik deze aflevering wel wil opnemen, want ik vind het best wel lastig om hierover te praten. Want ja, ik heb het idee van, nou, wie ben ik nou om hier over in gesprek te gaan? Omdat ik weet dat ik best wel veel shadows heb waar ik nog steeds mee aan de slag moet. En die ik nog steeds wegstop, om maar even zo te zeggen. Dus ja, wie ben ik dan om daarover te praten? Maar eigenlijk dachten we achteraf van ja, misschien juist om hierover te praten. Want er zijn zoveel mensen die dingen van zichzelf nog steeds wegstoppen en niet accepteren. En hoe mooi om dat bespreekbaarder te maken.
Ja.
Want Romy kwam op het idee om het hierover te hebben. En ik vind het echt een waanzinnig interessant onderwerp. Maar ik weet ook dat ik er zelf nog steeds moeite mee heb om daar echt heel bewust mee om te gaan.
Ja. Ja, kijk, en ik natuurlijk helemaal niet.
Nee, jij, nee. Natuurlijk wel. You're like, holy Mary.
I'm perfect. Nee, weet je, dit is mens zijn. En ik denk dat ook dat... En dit is ook gelijk trouwens de kern van op een moment hè, dat je dus zegt van oké, maar ik vind eigenlijk dat we het er dus dan daar niet over kunnen hebben. Dat laat alweer zien hoe diep dat oordelen ook over onszelf dus zit van oké, maar wie ben ik? Want ik ben er nog niet. Terwijl het is helemaal geen eindstation en ik denk dat dit ons hele leven blijft. Want we zijn nou eenmaal geboren met een brein en een bewustzijn en dus hebben we als mens ego. En daar hebben we gewoon mee te dealen. En ik denk op het moment dat we daar de lading van afhalen, dat het iets negatiefs is, ontstaat gewoon heel veel meer ruimte.
Ja.
En ook zeker voor onze podcast. We hebben natuurlijk nooit gepretendeerd dat we per se de antwoorden hebben, maar dat we vooral mensen aan het denken willen zetten.
Ja.
En als ik kijk naar alle afleveringen, ik ben op alle vlakken nog lerende.
Ja, zeker.
Ook, weet je, in een coachingsgesprek, ja, dat is voor mij ook integriteit. Ik zou nooit pretenderen met de mensen met wie ik in gesprek ben dat ik het allemaal weet en dat het bij mij perfect gaat. Als ik tegen iemand anders iets zeg, dan heb ik het ook tegen mezelf. En
ja, het zijn eigenlijk allemaal spiegels.
Ja. Ja, dus ook als iemand mij in gesprek triggert met iets waar ik dat heel erg iets van vind of heel erg op reageer, dan nodigt dat mij uit om ook naar mezelf te kijken. En op sommige dagen gaat dat heel makkelijk en denk ik, oh ja, oh nou, zoek ik echt bij mezelf. En andere dagen ben ik ook hartstikke blind daarvoor en ben ik in de, ja, kan ik iets van een ander vinden.
Ja.
Dat blijft het spel. En ik denk wel, naarmate ik ouder word. Nee, maar dat merk ik wel echt, dat naarmate ik ouder word, dat ik ook wel meer mildheid naar mezelf kan hebben. Dat ik denk, ik ben, ja, een soort van nee, ik ben niet altijd dat ik helemaal oké ben met mezelf. En ik veroordeel mezelf ook echt nog wel. Maar dat wordt wel steeds minder. Dat ik denk, oh ja, wacht, ik ben ook gewoon mens. En ja, de ander ook.
Ja, en ik denk ook als je vanuit een onderzoekende houding en met compassie daarnaar gaat kijken,
ja,
dat het dan eigenlijk een soort spel wordt.
Ja.
Want op het moment dat jij boos wordt omdat jij iets van jezelf wegduwt, dan is het een soort vicieuze cirkel waar je in blijft.
Ja.
En op het moment dat je het alleen maar geinig gaat vinden van, oh kijk, ik reageer dus blijkbaar heel erg hierop, dat zegt dus iets over mij. Laat ik dit eens gaan onderzoeken. Of ik ga dit niet onderzoeken.
Ja.
Wat we ook met Juno hebben besproken in de aflevering over ontladen. Ik laat het er gewoon zijn. Ik omarm het. En op dat moment ontlaat die spanning. Dus
ja. Ja, precies. Want ja, die vicieuze cirkel waar je het over hebt. Wat er gebeurt is, we voelen iets. Dus woede, jaloezie, haat. Iets wat we niet oké vinden. Dat gaan we wegstoppen. En we gaan onszelf nog eens een keer veroordelen om het feit dat we het voelen. En daarmee krijg je dus meer van hetzelfde.
Ja.
Dus en door het of te onderzoeken of door compassie te tonen voor jezelf en het helemaal te laten zijn, valt die emotie weg.
Ja, en je ziet ook wel eens van die plaatjes voorbij komen op Instagram. Dat op het moment dat jij iets van jezelf niet accepteert, dan wordt het alleen maar groter.
Ja.
Dus het gaat alleen maar meer gevoeld worden. Het wil alleen maar meer gevoeld worden. Dus dat is eigenlijk een manier van het leven om aan jou te laten zien van, oké, jij duwt het weg, prima. Maar dan ga ik het alleen nog maar moeilijker voor je maken om het weg te duwen. En op een gegeven moment kan je er eigenlijk niet meer omheen en moet je er wel mee aan de slag. En ik denk, als we het hebben over het herkennen van je shadows, dan is het dus inderdaad een manier om te kijken naar triggers die jij voelt doordat je iets in een ander ziet.
Ja.
Maar ik denk ook hoe je kan herkennen wat er gaande is in jouw kopie, in jouw ego, dat je kan gaan schrijven of je kan het innerlijke gesprek met jezelf aangaan. Dus je kan ook gewoon gaan observeren van, ja, hoe praat ik tegen mezelf? Dat kan je ook doen door middel van meditatie. Dus op het moment dat jij beseft hoe je tegen jezelf spreekt, dan ga je ook herkennen wat zijn dan die overtuigingen waar ik me dan zo aan vasthoud. En durf die overtuiging eens aan te kijken in hoeverre die nou echt wel of niet waar zijn.
Ja, ja, want uiteindelijk gaat het over, en welke manier natuurlijk bij iemand past, gaat het over je bewust worden van wat gaat er eigenlijk allemaal in me om? Want nou, dat hebben we vast al wel vaker gezegd, maar we leven ons leven voor 95% op de automatisch piloot, onbewust. Dus op het moment dat jij continu triggers krijgt, dan is het heel makkelijk om naar die trigger te kijken. Want die trigger is een manier van ons onderbewuste om ons dingen bewust te maken. Dus stel, ik heb op zich wel een even kijken, wat is een goed voorbeeld? Nou, bijvoorbeeld ooit had een vriend van mij, ik vind mezelf redelijk ambitieus en ik ben altijd heel erg bezig en zo. En een vriend van mij die, die had dat wel minder en die was minder, wat minder met zijn leven aan het doen, zeg maar. En ik was altijd dat ik dacht, oké, ik luister gewoon naar jou, ik laat het er zijn, ik ben er voor je. Ik dacht, nou, weet je, laat ik maar niet mijn goed bedoelde advies geven, want dan wordt het weer van mij. Dus ik was me heel erg bewust van, laat ik niet mijn visie op die ander projecteren, want dan is het vooral meer mijn wens en ik wilde het gewoon vooral laten zijn. Maar in dat proces merkte ik dus, dan moet je het ook wel echt kunnen loslaten. En wat ik aan het doen was, was vooral tegen mezelf aan het zeggen, het mag er niet zijn, je mag dit niet vinden, want dit zegt iets over jou en niet over die ander. Waardoor er in mij, ja, gewoon emotioneel, dat liep gewoon helemaal vast. Ja. En ik merkte, op een gegeven moment werd ik dus heel erg geïrriteerd richting de ander. Nou, die trigger laat mij dus iets zien. Maar het gaat niet over dat aspect. Het gaat niet over die ander. Het gaat in dit geval over dat ik iets dat in mij zit er niet heb laten zijn. Omdat ik vond, wat jij eigenlijk net ook zei over de podcast, ja, wie ben ik om?
Ja.
Dus nou ja, toen hebben we dat uitgesproken en dat was ook wel vrij emotioneel. En toen zei ik, en ineens tijdens dat gesprek, dus dat helpt mij dan heel erg. Ik ben niet zo'n schrijver, zoals luisteraars misschien weten, maar ik ben meer van praten en zo. En tijdens dat gesprek bedacht ik me ineens van, oh, dit zegt vooral iets over mij. Want ik maakte in mijn hoofd van, ja, maar ik vind het heel vervelend. Want als ik denk, als ik het naar jou wilde uitspreken, en dan was ik heel erg bang dat ik jou daarmee zou kwetsen. En die ander zei tegen mij, maar nee, dat is helemaal niet. Ik vind het alleen maar heel fijn. Het komt toch uit een goed hart. En toen dacht ik echt, wow. Ik heb dus zo'n mindgame in mijn hoofd van, nee, ik zeg dit maar niet, want dan zal die ander wel. En ja, voor je het weet raak je gewoon helemaal van je eigen gevoel afgedreven.
Ja, en het kan zijn dat jij die overtuiging hebt, omdat jij het misschien zelf vervelend zou vinden.
Ja.
Dat je het vanuit je eigen perspectief natuurlijk bekijkt.
Ja.
Ja. Nou, en het werkt denk ik ook heel erg zo in relaties. Hè? Want meestal als je in een relatie stapt met iemand, dan zijn de eerste maanden altijd de verliefdheid, een en al feest, gezelligheid, seks, weet ik het wat. Maar op een gegeven moment gaat de verliefdheid van de relatie af. En dat is waar de spanning ontstaat. Want dat heeft iedereen, elke relatie heeft dat, weet ik echt zeker. Want dan komen de triggers omhoog.
Ja.
En dan is dat eigenlijk een mega mooie uitnodiging om met jezelf aan de slag te gaan. Want je zal ongetwijfeld dan een discussie of misschien zelfs een ruzie krijgen. Maar op het moment dat je dus beseft dat jij wordt getriggerd en dat het iets zegt over iets in jouzelf, wat jij van jezelf wegduwt of niet accepteert, dan verandert eigenlijk al de hele situatie. Want je kan een ander wel de schuld gaan geven, maar je wordt niet voor niks getriggerd.
Nee. Nee, dat is natuurlijk wat er sowieso vaak gebeurt. En zeker in relaties, dat we in het begin dan leren we elkaar kennen. En dan lukt het nog wel aardig om het toneelstukje op te voeren. En dat doen we natuurlijk niet bewust. Het klinkt heel negatief. Maar dan lukt het nog wel aardig om de beste versie van onszelf te zijn. Maar op een gegeven moment, along the way, dan zeker als in een relatie de verliefdheid verdwijnt, maar ook als je in vriendschappen bijvoorbeeld wordt uitgedaagd, dan komt in bepaalde mate komen natuurlijk de echte jij komt naar boven. Met de hele mooie kanten, maar ook met de wat ruwere edges, zeg maar. En dat zijn vaak de momenten dat we dan en heel erg bang zijn voor afwijzing, maar ook dat de ander dan ineens denkt van, maar wacht even, hier heb ik niet voor getekend. Of van, wat is dit nou weer? En dan gaan we dus die ander verantwoordelijk maken voor, zeker in relaties, van in het begin was het zo leuk en nu doe jij zo tegen mij. Doe eens weer leuk. En dan komt er teleurstelling. En die teleurstelling is dan weer voelbaar. En dan gaan we nog harder aan het werk om weer de beste versie van onszelf te zijn. En dat lukt dan weer niet, want we hebben allemaal die kanten. Ja, ja, voor je het weet ben je gewoon chronisch teleurgesteld in elkaar en in jezelf.
En als we het dan hebben over werken aan je zelfbeeld. Wat Romy ook al zei aan het begin van de aflevering. Ik denk, dan gaat het heel erg van buiten naar binnen. Terwijl het moet andersom. Want als jij je gaat gedragen zoals jij denkt dat je je moet gedragen. Omdat jij denkt dat dat van je wordt verwacht. Dan zal je nooit authentiek zijn. En dan zal je altijd teleurstelling tegenkomen.
Ja.
En op het moment dat je dat dus gaat omdraaien. En dus echt aan de slag gaat met die overtuigingen. Met die patronen die er zijn ingesleten. Met die laagjes van de ui, om maar even zo te zeggen. Nou, dan kan er eigenlijk heel veel moois ontstaan.
Ja.
Want dan gaat het inderdaad weer flowen. En ik ben zelf echt het ultieme voorbeeld eigenlijk als ik kijk naar mij en mijn vriend. Wij hebben echt na onze verliefdheidsperiode. Nou, we zijn nog steeds natuurlijk wel een beetje verliefd. Maar ik weet nog, op een gegeven moment kwamen er echt best wel veel clashes. En ik was op dat moment nog helemaal niet bewust van dat ik dingen op hem projecteerde en hij op mij. En ook wel heel mooi dat we door dat hele proces zijn heen gegaan uiteindelijk. Want ik heb er waanzinnig veel van geleerd. Maar ja, ik denk als je zo naar jezelf gaat kijken en veel meer als, nou, dat zijn allemaal aangeleerde dingen.
Ja.
Dat kan je zo waanzinnig helpen.
Ja, ik vind ook heel vaak hebben mensen natuurlijk, hè, dat ik heb dat vroeger ook gehad. Ik hopte zo van de ene naar de andere vriendengroep. Ik hopte zo van de ene naar de andere werkgever. Scharrels, relaties. En op een gegeven moment bedacht ik me, wacht even, krapte mezelf op mijn hoofd. En ik dacht, oké, wie is nou de constante factor in dit hele verhaal? En toen dacht ik, it's me. Dus toen ben ik naar mezelf gaan kijken. En ik denk dat dat wel een beetje het begin was van mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Maar ja, dat is het. En ik denk, waar het ook vandaan komt, ik denk dat dat nog wel belangrijk is om ook de luisteraars mee te geven, is, kijk, we willen biologisch gezien willen we geaccepteerd worden. Dat heeft een hele, ja, dat heeft letterlijk met overleven te maken, gewoon instinctief. Dus we willen geaccepteerd worden, want dan horen we bij de groep. En de groep heeft bepaalde regels. Die regels krijgen we mee vanuit onze jeugd, maar die houden we dus zelf ook in stand door die regels ook aan anderen op te leggen. En ook systemisch, als je kijkt naar familiepatronen. Als wij ooit moeder worden, of de luisteraars, hè, als je zelf ooit vader of moeder wordt, dan ga je ook weer bepaalde dingen meegeven. Hoe bewuster je daarvan bent, hoe meer eigenlijk een evenwichtiger persoon ook op de wereld kan zetten, als het ware. Maar dat patroon moet ergens doorbroken worden. Hoe jonger je bent, hoe makkelijker het is. Maar uiteindelijk komt het dus vooral voort uit het willen controleren van hoe anderen ons zien. En ik denk dus dat eigenlijk wat we nu allemaal bespreken, dat het ook een hele mooie link is naar waarom zoveel mensen een burn-out hebben. Want
ja, zeker weten.
Het kost zoveel energie om continu maar aan verwachtingen van anderen te voldoen. En dat zijn niet eens verwachtingen van anderen, maar dat zijn verwachtingen die wij denken dat anderen hebben.
Ja.
En dat doen wij bij anderen. En anderen doen dat bij ons. En iedereen is dus zijn best aan het doen om het voor de ander goed te doen. En niemand kijkt meer naar zichzelf. En ik denk dat dat wel echt ook wel het mooie is van een burn-out. Dat heel veel mensen daar dan achter komen. Ja. Tenminste.
Nou ja, en bizar trouwens. Van de week op nu.nl zag ik dat 8 op de 10 jongeren een burn-out heeft.
Ja.
Dat is toch bizar? En ik vind dat heel erg. En ik weet ook nog dat ons aan het denken heeft gezet, ook een tijd geleden, om hier meer over te gaan praten. Want eigenlijk is het een mega uitnodiging om met jezelf aan de slag te gaan.
Ja.
Maar dan moet je dat wel zo kunnen zien. En ik denk op het moment dat je in een burn-out zit, dan is dat echt mega zwaar. Ik weet niet of ik zelf ooit in een burn-out heb gezeten, maar ik heb zeker wel in een tijd gezeten waarin ik me echt, echt niet oké voelde. Mm. En precies wat Romy zegt, voor mij was het, ik was energetisch gewoon helemaal uitgeput, omdat ik zo bezig was met wat denk ik dat anderen van mij verwachten en daar continu aan willen voldoen. En dat kan je gewoon op een gegeven moment niet meer volhouden. Dan ben je gewoon letterlijk leeg.
Ja.
En eigenlijk wat er dan gebeurt is, alles stagneert.
Ja, en wat ik ook wil meegeven is dat dit dus ook super subtiel kan zijn. Dus omdat we dus grotendeels ons leven onbewust leven, is dat nadenken over wat vinden anderen van mij. Dat zal in sommige gevallen, als je nu luistert, zul je het misschien wel herkennen dat je het dat je er echt bewust van bent. Dus als je bijvoorbeeld in een nieuwe groep mensen komt, dat je dan echt heel erg self-conscious bent van hoe kom ik over en zei ik iets raars?
Ja, ik heb dat nog steeds.
Nou, precies. Alleen, ik denk het grootste deel zijn we er onbewust mee bezig. Het scannen, het gevoelig zijn voor mimiek, een mailtje waar ineens geen iets met caps lock wordt. Het zijn ook die kleine dingen. Of ja. Nou, iemand reageerde niet gelijk op een appje. Heb ik iets verkeerd gedaan?
Juist die kleine dingen kunnen de triggers zijn.
Ja, en daar zul je misschien niet per se altijd bewust van zijn, maar onbewust, als we dus continu bezig zijn met wat vindt de ander van mij, wat vindt de ander van mij, en daarop anticiperen, dat is een enorme energielek. Ja. En dat heeft wel echt te maken met hoe we naar onszelf kijken. Want als ik natuurlijk helemaal oké ben met wie ik ben, dan zal ik ook snappen dat als andere mensen daar iets van vinden, dat dat vooral iets over hen zegt.
Ja.
Maar als wij ons nog steeds blijven identificeren daarmee en projecteren, en we nemen die projectie van die anderen op ons doen ook aan, dan wordt het heel moeilijk. En ik weet nog een mooi voorbeeld hiervan was in mijn vorige relatie. Ik was vooral heel erg aan het projecteren op hem. Maar hij deed dat niet terug. Hij zei echt van, ja, Romy, dit is echt van jou. Dat heeft uiteindelijk ook ervoor geleid dat ik heel erg gefrustreerd werd. Want doordat hij zo deed, had ik ook geen munitie meer om er tegen in te gaan. Hij dwong me eigenlijk continu om naar mezelf te kijken. En ik kon dat toen helemaal niet aan. Dus ik raakte alleen maar gefrustreerd. En dat projecteerde ik dan weer op hem. En ik dacht echt van, ja, jij bent gewoon niet goed, Snik. En ja, alsof jij nooit boos bent. En alsof het allemaal aan mij lag. Ja. Maar wat ik vooral aan het doen was heel erg om me heen aan het slaan. En hij zette gewoon een stap terug. En hij keek me aan en had zoiets van, ja, Romy, dit is echt van jou. Nou, ik kon daar toen helemaal niks mee. Ja, hij heeft altijd tegen mij gezegd, en ik geloofde dat toen niet, dat hij zich heel rustig voelde. En dat hij gewoon, dat zijn leven heel gelukkig was. Maar ik, vanuit mijn perspectief, dacht echt, hoe kun je dat nou zeggen? Dit en dat. Ja, ik heb mezelf gewoon helemaal moe gemaakt zelf.
Ja.
En nu, jaren later, snap ik eigenlijk pas, omdat ik het zelf ook voel, wat hij bedoelt.
Ja, ja.
En gelukkig heb ik dat dus nu met Floris, met mijn huidige relatie, dat we daar heel erg hetzelfde in zijn.
Ja.
Maar daar ontstaat rust. Op het moment dat je dus uit het drama van de ander kan stappen.
Ja, en het inderdaad echt bij jezelf zoekt.
Ja.
En wat jij zegt over dat jij dus heel gefrustreerd werd. Ik denk ook wel dat mensen misschien herkennen dat je bijvoorbeeld, weet je, mensen die zich soms depressief voelen of heel veel paniek ervaren. Ik heb dat bijvoorbeeld gehad. Ik heb hele erge hyperventilaties gehad een aantal jaar geleden. Ik voelde me heel erg onrustig. Ik voelde me heel angstig en ik wist eigenlijk helemaal niet specifiek waarvoor. Maar ik denk dat, ik leg eigenlijk die link nu pas, maar ik denk dat mensen die dat ervaren, dus depressie, zwaarte, dat dat gewoon echt letterlijk gestagneerde energie is. Omdat je niet durft te zijn wie je eigenlijk bent. Maar daar ook misschien onbewust van bent wie je eigenlijk echt bent. Omdat je misschien niet bewust bent van datgene dat je wegstopt.
Ja.
En dat was bij mij op dat moment. Omdat ik best wel onbewust leefde. En ik had heel erg waarschijnlijk op dat moment het idee dat ik moest voldoen aan bepaalde verwachtingen. En ik had geen idee wat ik allemaal van mezelf aan het wegstoppen was. Nou, en sinds ik die inzichten heb gekregen, ben ik natuurlijk is alles zoveel meer weer gaan flowen. En tuurlijk, weet je, ik ben ook nog steeds een ui. En ik denk dat je hele leven met je meeneemt van, hè, welke laagjes zijn er nog meer te ontdekken bij mezelf? Wat kan ik nog meer van mezelf afbellen? En ik denk, als je niet meer iets gaat bestempelen als niet goed of ik mag niet zo zijn, en daar veel meer vanuit liefde naar gaat kijken met een open hart van, wow, dit is ook een deel van mij. En hoe kan ik dat integreren in mijn leven? Dan word je veel heler eigenlijk.
Ja.
En nou, ik denk ook, weet je, mensen die dus zich soms heel erg down voelen of nou, hè, die klachten die ik dan net heb opgenoemd. Ga daar eens mee aan de slag. En ik weet ook dat het niet altijd alleen kan. Dus ik heb psychologen gehad. Ik heb zelfs een seksuoloog gehad. Ik heb coaches gehad, een haptonoom, een homeopaat echt. En ik ben met superveel mensen aan de slag gegaan met mezelf. En ik geloof echt dat dat een investering is in jezelf. En dat zijn mensen die kunnen spiegels voorhangen. En dat kan je niet altijd alleen oplossen.
Nee.
En ik weet ook dat er af en toe nog best wel een taboe kan liggen op therapie. Of vroeger was het zo van, oh, ga jij naar een psycholoog? Oh, wow, daar durfde je bijna niet over te praten. Gelukkig wordt dat tegenwoordig al heel anders. Maar om echt aan de slag te gaan met dit stukje, met je zelfbeeld en dus met die shadows, is het denk ik zo belangrijk dat je, als je daar zelf niet uitkomt of je vindt dat heel moeilijk, ja, waarom zou je dan niet de investering doen om daarmee aan de slag te gaan met iemand? Ik bedoel, jij doet dit als werk, Rome, en ik vind dat echt super mooi. Ja, zo belangrijk.
Ja,
toch?
Mega. Ja, weet je, en kijk, iedereen heeft hiermee te maken. Iedereen wijst bepaalde dingen van zichzelf af. En zeker wat jij net ook zegt, in het geval van echt burn-out of echt depressie, is het eigenlijk hetzelfde mechanisme, maar neemt het extremere vormen aan. Dus wat er vaak dan gebeurt, is dat het een traumarespons is op iets van vroeger. En trauma klinkt gelijk heel groot, maar weet je, alles, iets heel kleins kan al een trauma zijn. Dus ik heb dat volgens mij wel vaker genoemd, maar wat ik wel eens zie is in een supermarkt, een vrouw die is met een buurvrouw in het kletsen en kind trekt aan de mouw. Mam, kijk eens wat ik hier heb. En die moeder zegt, ja, nu niet. Je ziet toch dat ik aan het praten ben? Dat kan al voor een kind zijn, oh, ik ben te veel. Als dat een paar keer gebeurt, als je die afwijzing als kind ervaart, voor je het weet, denk je dus later, ik spreek me maar niet uit, want ik ben al snel te veel. Terwijl je natuurlijke, eigenlijk je natuurlijke ingeving om dus jezelf te uiten emotioneel, maar ook gewoon je creativiteit en gewoon wie je bent, die hou je dan opgepot. Nou, en hoe meer trauma er is, hoe groter dus ook de weerstand er tegen is. Want dat heb je vooral geleerd om niet meer te doen. Ja. En dat kan echt resulteren in hele zware depressies. En ik vind het gewoon heel schrijnend dat ik snap ergens ook wel dat niet iedereen daar misschien gelijk aan toe is en dat medicatie heel erg kan helpen. Maar ik denk echt veel meer dat we veel holistischer moeten kijken naar dit soort klachten. Want weet je, bij mij, ik heb hier last van gehad. Het heeft me misschien één of twee relaties gekocht. En ik ben er wel uitgekomen. Maar er zijn heel veel mensen die hier echt heel erg in blijven hangen. Ja. En dat doen ze niet expres. Maar dat is gewoon omdat het heel moeilijk is om die dingen van jezelf aan te kijken. Omdat we ook in een wereld leven waarin, als je dus depressief bent of zo, dat wordt dan gewoon gediagnosticeerd. En dat is dan wat het is.
Ja.
Terwijl ik denk, nee, het laat je iets zien. En omdat te bekijken en te omarmen. En ik had afgelopen week had ik echt nog een heel mooi gesprek met een medewerker van een klant van ons. Die wist helemaal niet dat ze echt overspannen was of zo. Maar ineens kreeg ze ook wat jij zegt, druk op de borst en hyperventilatie. En eigenlijk was dat pas voor het eerst dat ze ging nadenken over, waar komt dit vandaan? En de antwoorden kwamen nog niet gelijk. En ze had echt zoiets van, nou, ik snap het eigenlijk niet. En uiteindelijk, toen we het er heel even over hadden, had ze al wel zoiets van, ja, weet je, ik weet eigenlijk niet, ik twijfel ook wel of het werk wel voor mij is. Nou, in die uitspraak zit voor mij al het antwoord. Alleen, daar mag zij zelf dan nog achter komen natuurlijk, ja, dat echt zo is. En ze zegt van, ja, ik voel me gewoon zo schuldig ook om mijn baan op te zeggen. Dus ik denk dat schuldgevoel is een hele grote waarom we dingen wel of niet doen. Dus we zijn bang om een ander te kwetsen. We zijn de kansen die we hebben gekregen van onze werkgever. Ook al voelt het dan niet meer goed, dan gaan we voor de ander door. En ja.
En ook faalangst, denk ik.
Ja.
Want waarom heel veel mensen niet een nieuwe functie in durven te stappen of een nieuwe uitdaging aan willen gaan in hun leven, is omdat ze bang zijn dat het verkeerd gaat. En wat dan? Omdat ze misschien in het verleden hebben ervaren dat dingen niet lukte en dat door de omgeving waarin zij zich toen bevonden, er zo op is gereageerd dat dus echt niet oké is geweest.
Ja.
Dat je daardoor onzeker wordt.
Ja, ik denk in de kern is het allemaal terug te herleiden naar een hele diepe angst voor afwijzing.
Ja.
Falen is daar een voorbeeld van, maar ook jezelf zijn met alle quirks en dingen die je hebt, dat is gewoon heel kwetsbaar. En ik denk op het moment dat we daar meer in onszelf mee aan de slag gaan, en ik merk het echt wel aan mezelf, hoe meer compassie ik voor mezelf heb en dat ik snap waar bepaalde dingen bij mij vandaan komen, hoe meer ik het ook in een ander kan snappen.
Ja.
Dus ik denk dat dat echt een schaduwwerk, het werkwoord, dat is dus aan de slag gaan met deze eigenschappen in jezelf. Ik denk daarom dat het heel erg zinvol is. Want op het moment dat we dat niet doen, als we die bal onder water proberen te houden, ja, denk maar eens niet aan de roze olifant. Ja, iedereen die nu luistert, denkt of ziet ergens wel in je gedachten, zie je nog die roze olifant. Dus het is er toch wel. Dus leg het maar gewoon bloot. En ik vind dat ook wel grappig om nu te zien met heel de corona, dat het lijkt alsof het slechter gaat met ons. Ik denk niet dat het slechter gaat met ons. Ik denk alleen dat deze tijd voor meer rust, stilstand en dus bezinning zorgt. Waardoor dit soort dingen aan de oppervlakte komen. Dus op het moment dat je met je schaduws aan het werk gaat, kan het best wel een beetje beangstigend zijn. Omdat je ineens denkt, oh, het gaat ineens helemaal niet goed met mij. Want al die emoties komen naar boven. Dus dat is wel echt iets wat ik ook de luisteraars wil meegeven. Het lijkt in het begin alsof het allemaal erger wordt. Dat is altijd als je met depressie aan de slag gaat, met burn-out. Hoe bewuster je wordt van jezelf, hoe bewuster je ook wordt van ja, alle emoties. Dus ook de dingen die je misschien liever niet wil voelen. Alleen, en dat is dus weer de paradox waar we in het begin van het gesprek mee begonnen. Juist door die aan te kijken, laat ze jou los. Want ja, je kan niet iets loslaten door te zeggen, het is er niet, het is er niet, het is er niet. Dan hou je het juist vast. Dus dat.
Ja, en ik denk ook dat wat een heel belangrijk verschil is. Je hoeft niet alles te begrijpen. Je hoeft niet te kunnen verklaren waarom iets ontstaat. Het enige wat wat ik denk dat nodig is, is dat je het voelt. Dat het er is en dat het er mag zijn. Want kijk, ik ben best wel iemand die heel rationeel kan denken en altijd maar antwoorden wil. En ik wil altijd alles maar kunnen verklaren. Nou, ik denk dat wij allebei misschien wel een beetje
de
zo
zoeker
zijn.
Ja.
Waar we, ja, daar hadden we het met Juno ook nog over inderdaad. Dat we zo kunnen zoeken naar antwoorden.
Dat is ook een vorm van controle willen hebben.
Ja, is echt. Wij zijn best wel control freaks.
Ja.
Maar nou, en dat is oké, weet je? Als we het hebben over, het mag er zijn. Want op het moment dat het er mag zijn, dan verzacht het. Dan verlicht het gelijk.
Ja, en het is ook die schaduwkant, die wil gezien worden. Net zoals het kind in ons vroeger ook gezien. Als mens willen we gezien worden. Ja. Dus ook die andere kanten. Dus ik denk dat dat belangrijk is. Dat het er niet zozeer om gaat dat je iets hoeft te fixen. Want dat is juist een vorm van weerstand bieden. Dus je moet niet schaduwwerk gaan of hiermee aan de slag gaan om die dingen weg te poetsen. Ja. Want dan krijg je dus meer van hetzelfde.
Precies. Want er
dat
zijn
weer weerstand.
Er zijn wel bijvoorbeeld psychologen of therapeuten die echt helemaal in je verleden gaan graven. En echt, weet je, allemaal lijntjes gaan leggen. En het, misschien helpt het je wel hoor. Alleen ik geloof veel meer dat je hoeft niet altijd alles te kunnen verklaren. Als je alleen al weet dat het er is, dan is het oké. Okay. Ja. En weet je, ja, je kan hier zelf mee aan de slag. Je kan hier aan de slag mee met een psycholoog of een therapeut of met iemand waar jij je prettig bij voelt om hierover het gesprek aan te gaan. Maar je kan ook zelf denk ik best wel veel doen, want nou, mediteren helpt al. Je kan hier met vrienden over praten, met je familie, met je vriend. Je kan erover gaan schrijven. Er zijn zoveel manieren om hier bewuster mee om te gaan.
Ja.
En daarin ook echt lief te zijn voor jezelf. Je hoeft niet alles in één keer te fixen.
Nee.
Het is gaat stap voor stap, weet je. En daarom, wat ik ook al eerder zei, ik vond het dus best spannend eerst om hier over een aflevering op te nemen. Maar ja, je bent denk ik nooit helemaal geheeld van al je overtuigingen. Dat is gewoon een ongoing proces, weet je. En wat Jan Geurts ook al zegt, je bent al verlicht. Het is niet dat je soort van op zoek bent naar de gouden pot. Het zit allemaal in je.
Het is meer de illusie dat we het niet zijn die zorgt dat we denken dat we er niet zijn.
Ja.
Dat is een illusie. Ja. Ik denk een soort van resumerend. Hoe herkennen we onze schaduw? Nou, misschien herken je wel gedachten als ik ben niet goed genoeg, ik ben raar.
Ik ben te veel.
Ik ben te veel. Nou, al dat soort gedachten. Eigenlijk de gedachtes ook waar we een naar gevoel van krijgen. Of waar we ons ongemakkelijk door voelen. Ik denk dat dat een mooie herkenning is voor onze schaduwkanten. En in plaats van die gelijk als waarheid aan te nemen, hoeven ze ook niet tegen onszelf te gaan denken. Nee, ik ben. Hè, sommige mensen gaan in de spiegel tegen zichzelf zeggen. Nee, ik ben goed. Je bent leuk. Ja, dat is niet hetzelfde als je schaduwkanten aankijken. Dat
nee,
is het proberen weg te poetsen.
Afrecht.
Ja, dus ga dat niet doen. Maar ga daar eens gewoon mee zitten. Van, goh, wat denk ik nou eigenlijk allemaal over mezelf? Dat is denk ik stap 1. Dus echt dat bewustzijn. Een andere manier om je schaduwkanten te herkennen is dat je misschien wel eens leugens vertelt. Grote, kleine, leugentje om weswil. Het verzwijgen van dingen. Je kunt ziek worden, depressie, woedeaanvallen. Eigenlijk alles wat onderdrukt is. Mijn persoonlijke voorbeeld is bijvoorbeeld dat als ik een drankje op heb, dan komt er ineens een soort van boze fakes in mij naar boven. En helemaal niet richting andere mensen die ik niet ken of vrienden of zo. Maar in het verleden en nu ook, mijn vriendjes waren altijd de lul. Ik ging echt
altijd het slachtoffer.
Fitty maken. Echt gewoon ineens oude beerputten met oude shit. Ja, en toen. Nou, dat is ook wel echt een van de redenen dat ik dus nu daar niet zo van hou. Want die controle, dat controleverlies wat ik dan niet heb. En dan de volgende ochtend wakker worden en me daarvoor schamen en schuldig voelen van, oh, wat heb ik die arme jongen aangedaan? Dat was te veel voor mij om mee te leven. Terwijl ik weet, daar heb ik dus, mag ik nog naar kijken? Want ik denk op het moment dat ik dat gewoon ook accepteer van mezelf en het meer along the day, zeg maar, ventileer, dat het dus ook minder als ik een drankje op heb naar buiten kom.
Maar dit is eigenlijk zo'n goed voorbeeld, want ja, ik denk dat iedereen dit herkent. Op het moment dat je hebt gedronken,
dan word je heel puur.
En als je dan inderdaad anders wordt dan dat je normaal bent, dan betekent het dat daar dus iets ligt wat je nog van jezelf wegstopt.
Ja.
Dus dat is eigenlijk, nou ja, jongens, ik zou lekker zeggen, allemaal een biertje pakken vanavond.
Ja, maar het is wel, daarom zeggen ze ook van dronken mensen vertellen de waarheid. Omdat die controle, we zijn zo bezig met, oké, hoe zien we onszelf en hoe zien anderen ons? En als we dus bezopen zijn of zo, dan hebben we die controle niet. Dan is het allemaal wat losser en dan zijn we ons minder bewust van de gevolgen. Dus dan zijn we eigenlijk veel puurder.
Ja.
Nou wil ik niet zeggen dat dat altijd goed is, maar ik denk wel dat we daar wel iets van mogen leren. Van
ja,
dat we meer zo zouden mogen zijn in het dagelijks leven.
En ik denk ook wat, om even het laatste stukje toe te voegen, wat ook een mooie manier is, dat is dat probeer altijd jezelf uit je comfortzone te duwen. Dus echt op wat voor mogelijke manieren ook. Dus op het moment dat je dingen spannend vindt, dan betekent het dat er dus iets geleerd kan worden. En daar komen vaak ook dingen naar boven van jezelf die je niet accepteert. Want ik weet nog wel, toen we begonnen met de podcast, ik vond het best wel spannend om te gaan praten. Maar omdat ik altijd heel erg het idee had dat ik te veel was. En dat ik dacht, ja, wie zit er nou te wachten op mijn gelul?
Mm.
Weet je, dus dingen die je eng vindt, daar ligt ook echt een schat eigenlijk.
Ja, want dat is wel echt, kijk, je schaduwkanten, doordat je ze onderdrukt, daar ligt ook je potentieel. Alleen daar vinden we iets van als het in extreme inderdaad doorschiet. Dus op het moment dat we heel erg bang zijn van, oh, wat vinden anderen van ons? En we uiten dat niet, dan mis je dus het potentieel van je talent.
Ja, nou, ik denk dat we kunnen hier uiteraard weer heel lang over door blijven praten. Maar ik denk dat iedereen wel de memo heeft begrepen. Mocht dat nou niet zo zijn, stel ons dan zeker nog even veel vragen. Of Rome, wil jij nog iets toevoegen?
Nee, ik denk dat eigenlijk alles wel is gezegd. En misschien, als we hier heel veel vragen over krijgen, kunnen we een keer een Instagram live sessie doen.
Ja, en misschien kunnen we ook nog wel meer aan de slag met voorbeelden. Weet je, zodat mensen ook meer kunnen herkennen van, dit heb ik niet. Zodat het wat tastbaarder wordt. Want misschien klinkt het soms nog best abstract. Ik vind dat zelf bijvoorbeeld fijn. Ik zat een tijdje geleden te kijken naar een Instagram live van Sunny Zoekt Geluk en haar man Jorg. En zij hadden het over overtuigingen. En ze gingen heel erg veel overtuigingen als ter voorbeeld geven. En ik vond dat zo herkenbaar. Omdat ik daardoor ook heel bewust werd van mijn eigen overtuigingen. Omdat ik bij sommige van die overtuigingen dacht ik, oh, dat ben ik ook nog steeds.
Ja.
Dus weet je, we willen inderdaad geen antwoorden geven, maar we vinden het heel leuk juist om, weet je, mensen aan het denken te zetten. Dus ook met jullie die nu aan het luisteren zijn, denk met ons mee.
Nou ja, ik ben wel heel benieuwd welke overtuigingen er in jullie leven. En we kunnen natuurlijk niet op een anonieme manier, want ja, als het via Instagram is, dan zien wij het wel. Maar goed, wij gaan daar discreet mee om.
Ja.
Dus ik denk dat het heel erg leuk is. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd welke overtuigingen er in jullie leven, die jullie misschien van jezelf afwijzen. En ik denk dat het leuk is om die te verzamelen. En dat we daar dan, ja,
ja,
die
laten
gaan
we
delen.
Over het gesprek.
Want
ook
ik denk
aangaan.
Dat we met z'n allen veel meer op elkaar lijken dan dat we denken.
Ja.
Dat in iedereen wel bepaalde dingen een rode draad is van dingen die we, nou, waar we bang voor zijn van, oh, ja, wat zou die andere van mij vinden?
Zeker, zeker weten. Nou, jongens, thanks voor het luisteren weer. Nog even één vraag. Ik ben echt mega benieuwd wie er na de aflevering van vorige week, of twee weken geleden met Tim,
Lucid Dream.
Ja, wie ermee is begonnen. Heeft er iemand al een dromendagboekje? Zijn mensen al begonnen met het,
heeft iemand al een lucide droom gehad?
Wat zou sick zijn. Of zijn er überhaupt mensen die lucide dromen al voor de aflevering met Tim? Ik ben echt mega benieuwd, want ik vind het heel interessant. Ik ben dus wel af en toe mijn dromen aan het opschrijven, maar Het is best wel moeilijk.
Ja.
Ja, maar goed, ik ben benieuwd. Laat het ons weten. Mocht je dit nou een leuke aflevering vinden, of mocht je sowieso brandstof nou tof vinden, dan zouden wij het heel leuk vinden als je je abonneert. Of recensie schrijft, want daar help je ons heel erg mee. En wat we ook heel leuk vinden is als je ons deelt in Instagram stories en even tagt, want dan kunnen we
het zien.
Ja, kunnen we het zien en ook weer reposten. En nou, daarmee help je ons ook heel erg om brandstof bekender te maken. Dus dat zou fijn zijn.
Ja.
En voor nu gaan we lekker de verjaardag van Romy verder
taart
vieren.
Eten.
Taart eten. Ja, dus tot de volgende keer. Nien, vond je het leuk?
Ja, ik vond hem top. Ik zat zelf ook weer helemaal te malen. Dat ik dacht, oh ja, dit, ja, dat. Ja, ik kan er ook wel iets mee doen. Maar wat jullie ook zeggen met die voorbeelden, dat is denk ik ook wel nice. Dat je gaat zoeken, want wat jullie zeiden, iedereen lijkt hierin.
Ja.
Echt op elkaar. Iedereen struggelt met dingetjes.
Ja.
Maar houdt het voor zichzelf.
Dat is het, ja. We gaan die voorbeelden, daar gaan we nog induiken.
Ja, laat het ons weten, jongens.
Voor nu, op naar de taart en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.